Mooie vragen. De stem is weer een beetje beter. Is er verschil tussen de zalving van de Heilige en het gevuld zijn met de Heilige Geest of het gedoopt zijn met de Heilige Geest? Ja. Daar is belangrijke verschillen tussen. U had ook nog bij kunnen zetten het verzegeld met de Heilige Geest, maar dat heb u gelukkig niet gevraagd, anders wordt het nog langer. Het vervuld zijn met de Heilige Geest. Nee, laat ik beginnen met het laatste. Het gedoopt zijn met de Heilige Geest. Daar zijn twee uitleggingen van. Of dat dat eenmaal heeft plaatsgevonden op de Pinksterdag. Op grond van 1 Korinthe 12, vers 12 en 13 heeft men dat wel vermoed. Ik heb dat vroeger zelf ook wel gedacht. Door de doop met de Heilige Geest zijn alle leden van het lichaam aaneengevoegd tot één lichaam. Maar ik denk dat er ook veel te zeggen is voor de andere uitleg die zegt dat elke keer wanneer een mens tot geloof komt, hij gedoopt wordt met de Heilige Geest. Dat wil zeggen, hij wordt dan als een lid aan dat lichaam toegevoegd. Dus in die zin vindt de doop met de Heilige Geest plaats eenmaal in je leven en wel wanneer je tot geloof komt. Efeze 1 vers 13, heb u toch dat verzegelen er ook nog bij. Toen je tot geloof gekomen zijt, zijt ge verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Dat is hetzelfde moment waarop de mens ook gezalfd wordt. Zalving, verzegeling, doop, dat is allemaal hetzelfde moment. Het zijn alleen verschillende aspecten. Het zijn verschillende vormen van beeldspraak. Daar gaan we nou niet over uitweiden, want dat zou een hele lezing op zichzelf zijn. Daar zijn ook weer bandjes van, juist. Een hele serie. Was dat hier geweest ook? Oh, maar in ieder geval de zalving met de Heilige Geest en de... Dat hebben we ook hier gehouden toch, die serie? Oh, Nunnen. Oh, sorry. Nou ja, dat is zo'n beetje toch... De regio. De regio. Ja, dat is waar. Dat is waar. Het vervuld zijn met de Heilige Geest daarentegen, dat is wel een beetje anders. Want daarvan lezen wij meermalen in het boek De Handelingen dat gelovigen vervuld werden met de Heilige Geest. Je leest het op de Pinksterdag zelf, toen ze de Heilige Geest ontvingen. Handelingen 2, maar je leest het ook weer in handelingen 4. Met die grote bidstond die daar belegd werd vanwege de dreigende verdrukking. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en de plaats waar ze waren werd bewogen. En je vindt het later, bijvoorbeeld handelingen 13 bij Paulus, dat hij vervuld werd met de Heilige Geest toen hij Elimas de tovenaar moest aanpakken. Blijkbaar is het zo dat gelovigen de Heilige Geest ontvangen kunnen hebben, Efeze 1 vers 13... En dan toch nog in Efeze 5 vers 18 de opdracht nodig hebben, wordt vervuld met de Heilige Geest. Met andere woorden, je bent niet als je de Heilige Geest ontvangen hebt ook automatisch vervuld met de Geest. En je bent ook niet per se constant vervuld met de Geest. De vervulling met de Geest is blijkbaar iets wat op bijzondere momenten plaatsvindt. Bij een bijzondere bediening die je voor de Heer mag verrichten. Of bij een bijzonder moment waar je heel veel kracht van de Heer nodig hebt. Bij bijzondere gebeurtenissen. Je mag ernaar streven dat dat zo lang en zo vaak mogelijk is. Maar de manier waarop de Bijbel erover spreekt, daar zie je dat het iets bijzonders is. En dat het niet iets is wat permanent is. Of hoeft te zijn. De volgende vraag. Iemand die in woord Jezus logent als Gods Zoon en onze Verlosser. Maar God de Vader niet. In Johannes 2 vers 23 staat, wie de Zoon logent heeft ook de Vader niet. Hoe moeten wij bovengenoemd iemand zien als dwaalleraar of als antichrist? Als ik de vraag dus goed begrijp, dan is het iemand die wel aan God de Vader vasthoudt en niet aan God de Zoon. Ik heb straks al even dat voorbeeld genoemd. Het is opvallend dat heel veel christenen ook altijd over God praten en weinig over de Heer Jezus. Ook onder christenen is dat vaak gebruikelijk. En ze spreken dan over, op zo'n vage manier over God, dat het soms ook een hele tijd duurt voordat je doorhebt dat het christenen zijn. Met andere woorden, zoals ze spraken, zouden net zo goed orthodoxe joden geweest kunnen zijn, of moslims, of hindoes, of weet ik veel. Je kunt op zo'n vage algemene manier over God spreken, dat helemaal niet tot uitdrukking komt dat je christen bent. Een christen spreekt niet alleen over God, maar die spreekt ook over de Heer Jezus. Want de Heer Jezus is de weg naar God. We kunnen zelfs buiten de Heer Jezus om helemaal niet over God spreken. Als er iemand dan toch wel over God spreekt, maar de Heer Jezus verloochent, is hij dan een dwaalleraar of een antichrist? Dat hoeft niet per se. Het kan ook een dwalende zijn. Niet iedereen die doet dwalen. Niet iedereen die dwaalt is ook iemand die doet dwalen, als u begrijpt wat ik bedoel. Niet elke Jehovah's getuige die aan de deur komt is een dwaalleraar. Het gros daarvan dwaalt zelf. en heeft niet eens het onderscheidingsvermogen. Maar de leiders die deze mensen misleid hebben, zijn de dwaalleraars. Het is natuurlijk niet altijd zo makkelijk om precies de grens ertussen te trekken. Maar ik heb het wel eens meegemaakt aan de deur dat een jong meisje aanbelde en 2 meter achter haar stonden twee oudere heren. En ik zei tegen dat meisje, ik denk dat ik die heren daarachter moet hebben. Dat meisje was echt naar voren geschoven om te oefenen en hoe ze dat aan de deur er vanaf zou brengen. En die twee heren stonden toe te luisteren hoe ze dat er deed. Maar ik dacht, nee hoor, daar ga ik niet aan meewerken. Dus ik heb meteen die kerels in de kladden gegrepen. Maar dat is verschil. Dat meisje werd aan het dwalen gebracht. Onder toeziend oog van twee. Nou, en misschien waren dat ook nog maar dwalenden. Dus niet iedereen die iets miskent of ontkent is daarom meteen een dwaalleraar. Bij een dwaalleraar gaat het erom dat mensen ook bewust deze leerlingen verspreiden. En er zit ook het element in van weten wat je doet. Hoewel je daar ook weer voorzichtig mee moet zijn. Is bij de fariseeën ook heel moeilijk hoe de schrift dat beoordeelt. Aan de ene kant kreeg je de indruk ze wisten heel goed wat ze deden. De Heer Jezus neemt ze kwalijk dat ze wel bewust hem miskennen. En toch lees je ook weer in Handelingen dat Petrus tegen het volk zegt. Dat is dan wel het volk als geheel, misschien dan weer niet de leiders. Ik weet dat gij het in onwetendheid hebt gedaan. Laten wij maar heel voorzichtig zijn om te zeggen dat iemand bewust dit of dat doet. Dat kunnen wij in het algemeen helemaal niet beoordelen. Dus of iemand een dwaalleraar is of een dwalende, ja, daar moet je misschien wel een apostel voor zijn. Want je doet eigenlijk dan een uitspraak over iemands binnenste. Wij moeten mensen beoordelen op wat ze zeggen en niet op hun beweegredenen. Oordeelt niet op dat gij niet geoordeeld wordt. Dat is een buitengewoon belangrijke zaak. En ik lees daar meteen deze vraag bij. Hoe kun je in de praktijk een antichrist herkennen? Zou professor Kuitert, die toch geschreven heeft dat Jezus slechts een profeet was en dus niet is opgestaan uit de doden, een antichrist kunnen zijn? Ja, kijk, daar heb ik dus niet zoveel behoefte aan. Ik heb wel behoefte aan om te zeggen dat ik het radicaal oneens ben met wat hij schrijft. En ik wil het nog wel sterker zeggen. Dat wat hij schrijft een regelrechte ondermijning is van de grondslagen van het christendom. Als iemand en miskent dat hij de Messias is en dat hij is opgestaan, lichamelijk opgestaan uit de doden. En nog een heleboel andere dingen meer. En dat er geen hemelvaart is geweest en dat er geen wederkomst is. Dat zelfs het verzoeningswerk alleen maar een spel is. Een doen alsof, maar geen reële uitwissing van zonde is enzovoort. Ja, dan blijft er ook helemaal niets over. Dan blijft er niets over dan dat Christus een goed mens was van wie een hoop kan leren. Zoals er zoveel goede mensen zijn. Misschien was hij wel het beste van allemaal. Maar dat was niet wat de Bijbel van hem zei. Maar voor de rest oordeel ik niet over zijn motieven en over zijn hart. Daar gaat een ander over. En niet ik. En ik heb daar dus ook niet zoveel behoefte aan. Maar ik kan me voorstellen dat anderen daarin misschien wat krasser zijn. Pas geleden hoorde ik dat hij heel erg bedroefd was over de vele negatieve reacties. Dan denk ik, ja, dat heb je jezelf aangehaald. Maar ik dacht ook, misschien is dat nog wel echt gemeend ook. Weet ik veel, ik heb het maar gehoord. Misschien is het nog wel gemeend ook. Misschien had hij inderdaad niet vermoed dat mensen daar zo negatief op zouden reageren. Mensen zitten ingewikkeld in elkaar. Om zomaar te zeggen van een ander, dat heeft hij bewust daar of daarom gedaan. Ik laat het maar aan de Heere God over. Je moet met de grootste scherpte spreken over wat hij geschreven heeft. En dat met de grootste scherpte veroordelen. Maar het oordeel over de mens en over zijn beweegredenen, dat laat ik maar liever aan een ander met een hoofdletter over. In vers 20 heeft de NBG-vertaling en gij weet dat allen. Heeft de Telos-vertaling een lezing uit een andere handschrift gevolgd? Het antwoord is ja. En het mooie is van de Telos-vertaling dat ook in de voetnoot er keurig bij staat. Vers 20. U hebt de zalving vanwege de heilige en u weet alles. Voetnoot. Anderen lezen het allen. Het andere is niet velen. Met andere woorden, de Telos-vertalers vinden dat de lezing die zij gevolgd hebben wat betere papieren heeft. Maar daar kun je over twisten. En het is niet zo erg belangrijk welke van de twee het moet zijn. In elk geval de gedachte, u weet alles, is in elk geval juist, omdat we die ook nog weer bijvoorbeeld in vers 27 met wat andere woorden terugvinden. In 1 Johannes 2 vers 11 staat, wie zijn broeder haat is in de duisternis. Maar in Lucas 14 vers 26 staat, als iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder, die kan mijn discipel niet zijn. Hoe is dit met elkaar te rijmen? Ik meen dat het in de grondtekst om hetzelfde woord gaat. Dat meen ik ook. Dit is nou zo'n aardig voorbeeld. Vraag, vind u nou niet? In de ene tekst staat, als je je broeder haat, kom je niet in de hemel. In de andere tekst staat, als je je broeder niet haat, kom je niet in de hemel. Nou, als u nou een lijstje verzamelt van tegenstrijdigheden in de Bijbel, is dit toch een hele mooie, zou ik zeggen. Die moet u er beslist bij schrijven. Het is een mooi voorbeeld. Dat is nog een heel mooi voorbeeld van in het boek Spreuken, in hoofdstuk 25. De orthodoxe Joden hebben lange tijd geaarzeld of het boek Spreuken wel in de Bijbel thuis hoorde. Want er stond in één hoofdstuk, met maar een paar versen ertussen, antwoord de zot naar zijn dwaasheid, en een paar versen verder, of andersom, antwoord de zot niet naar zijn dwaasheid. Nou ja, oké, nou zo'n boek in de Bijbel opnemen. Terwijl het nou juist zo belangrijk is. Je moet alleen weten wanneer je het een en wanneer je het ander moet doen. De zot naar zijn dwaasheid antwoorden of juist niet naar zijn dwaasheid antwoorden. Nou, zo is het hier ook. Haten en haten is twee. In Lucas 14, vers 26 gaat het erom dat de Heer Jezus nummer 1 moet zijn en dat alles daarvoor moet wijken. Het woord haten, dat geldt zowel voor het Hebreeuws als voor het Grieks. Als het vergelijkenderwijs gezegd wordt ten opzichte van liefhebben, dan betekent het vaak alleen maar niet liefhebben of zelfs nog zwakker, minder liefhebben. In Deuteronomium 21 wordt gesproken over een man die twee vrouwen heeft en de een heeft hij lief en de ander haat hij. Nou, dat is natuurlijk een merkwaardige situatie als je dat letterlijk moet opvatten. De gedachte is, hij heeft de een lief en hij heeft de ander niet lief. Of zelfs nog zwakker uitgedrukt, hij heeft de een meer lief dan de ander. En zo is het hier ook. Als het op aankomt en je zou moeten kiezen tussen je vader en je moeder, enerzijds, en de Heer anderzijds, dan mag de keuze niet moeilijk zijn. Dan moet je de Heer meer lief hebben dan je ouders, dan je man of vrouw, dan je kinderen of wat dan ook. Daar gaat het om. Haten betekent vergelijkenderwijs ten opzichte van liefhebben, minder liefhebben. Minder liefhebben dan dat je de Heer lief hebt. Maar in Johannes 2 is het niet vergelijkenderwijs. Daar gaat het om de grote vraag of de goddelijke liefde in je is. De goddelijke agape. Dat is niet zomaar liefde, dat is niet sympathie. Daar gaat het niet over natuurlijke genegenheid die opgewekt wordt door de ander, de natuurlijke aantrekkingskracht. Maar daar gaat het over de goddelijke agape die lief heeft, zelfs als er bij de ander helemaal geen aantrekkelijkheid is. Die lief heeft, omdat nu eenmaal die liefde in onszelf is en uitstroomt naar die ander. Waar die agape ontbreekt, dan zegt de Heer Jezus, of dan zegt Johannes hier, dan kun je geen gelovige zijn. Want een gelovige heeft die agape in zijn hart. Romeinen 5, die agape is in zijn hart uitgestort. En dat moet zichtbaar worden, dat zit erin. Dat komt eruit. Dat kan niet verborgen blijven. En als er niks van te zien is, dan zit het er ook niet. Het kan wel eens een beetje moeilijk zijn om het te zien, helaas. Maar als er niets van te zien is, dan moet je je afvragen, zit het er dan wel? Antwoord nee, dan zit het er ook niet. Als er dus niets van agape te zien is, dan ben je geen christen. Dan kan wel eens een beetje verduisterd zijn. Wie dus een broeder haat, betekent dus in die zin wie geen goddelijke agape jegens zijn broeder heeft. Soms kan het ook heel letterlijk betekenen, hier mag het best soms een letterlijke betekenis hebben. Wie een onverzoenlijke houding tegenover zijn broeder aanneemt, die zich weigert met hem te verzoenen. Ook al zou die ander, ik weet niet wat misdaan hebben, maar die ander beleidt dat en jij weigert nog hem te accepteren en hem de hand te geven, dan ziet het er niet best met je uit. En daar gaat het over. Leuke vraag. Prachtige tegenstrijdigheid. En uiteindelijk als je erover nadenkt, blijkt het toch weer niet zo ingewikkeld te zijn. En nu schrijf ik er echt mee uit, want er is niet veel meer over daar strot een hoofd. De verkouden is bijna over, maar de stem, die wordt elke keer erger. Dat is heel vervelend. U bent daar net het slachtoffer van. Ik heb hem gisteren al gebruikt en zaterdag en vrijdag en donderdag. En dan krijg je dat.